Hartelijk welkom. Fijn dat u, dat jullie vanochtend gekomen zijn. En welkom ook aan iedereen die meekijkt en meeluistert. Dat is vanochtend, denk ik, ook een extra feestelijk gebeuren. Want heel hartelijk welkom hier ook aan onze voorganger, Guido de Bruin. We zijn heel blij dat we je nu voor de tweede keer mogen ontvangen in onze gemeenschap. En vandaag ook heb je je muzikanten meegenomen. Fred Tuinder, Henk Scheffer en Joost Koedijk. Die samen met Wik hier een extra muzikale luister zullen geven aan deze viering. We zijn heel erg benieuwd en we verheugen ons erop om jou te horen en jouw verhaal te zien en te beleven. Maar we beginnen zoals we altijd beginnen. Met het aansteken van de paaskaars, als het licht dat de eeuwige in ons en in deze wereld heeft ontstoken. En wij bidden een Kyriegebed, een gebed voor de nood van de wereld. Een wereld waar zoveel mensen zoeken naar een teken van liefde. Zoeken naar veiligheid en een menswaardig bestaan. Mensen zoals wij zijn, met dezelfde al te menselijke trekken en gedragingen. En toch, of juist, God, jouw schepping, waar jij van gezegd hebt, die is goed. Zou het zo mogen zijn dat wij jouw liefde voor alle mensen erkennen en ons daardoor laten inspireren om er te zijn voor de ander? En dat jouw geest ons helpt om mensen te worden naar jouw hart. Wek in ons wie wij kunnen zijn. Amen.
Wij lezen en spelen vandaag twee verhalen uit het Evangelie van Marcus. Over een dochter en een zoon. Over twee vaders. De moeders moeten we er zelf bij bedenken. Over een vrouw met vertrouwen. Vertrouwen. Dat woord staat centraal, zo zult u merken. En in onze lezing uit Marcus 5 hebben we de woorden geloof en geloven vervangen door vertrouwen. En in het Grieks is dat hetzelfde woord. En de Duitse theoloog Eugen Drewermann die pleit ervoor om dat Griekse woord in het Nieuwe Testament consequent met vertrouwen te vertalen. Hij vraagt zich af, hoe zou het zijn als het gehele kerkgebonden christendom erdoor zou omkeren van het dogmatische naar het existentiële. Oftewel, van de leer naar het leven. Van geloof naar vertrouwen. Eén enkel woord. en alles zou anders zijn. Laten we dat vandaag eens proberen. En we lezen eerst uit Marcus 5, vers 21 tot 43. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de hand opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan, want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw vertrouwen heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede. U bent van uw kwaal genezen. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf vertrouwen. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stond te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en de moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita kum. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Tot zover onze lezing.
Thank you.
ga u een verhaal vertellen over een leerling, een vader en een zoon. Het is een oud verhaal. Uit dat grote verhalenboek dat we de Bijbel noemen. Het is ook een beetje een vreemd verhaal. En ik weet zelf niet of ik het wel helemaal goed begrijp. Maar ik denk dat we er ook vandaag de dag iets van kunnen leren. Een verhaal dus over een leerling, een vader en een zoon. Laten we bij die leerling beginnen. Het is een grote kerel, maar hij noemt zichzelf leerling. En dat komt zo. Hij hoort bij die Jezus, die wonderlijke man die rondtrekt zonder vaste woon- of verblijfplaats, die verhalen vertelt, mensen aanraakt en geneest, mensen nieuwe moed geeft en soms ook mensen die zichzelf heel belangrijk vinden op hun nummer zet. En Jezus heeft hem uitgekozen met nog 11 anderen om met hem mee te gaan en van hem te leren. Ja, dat is de bedoeling, ja. Maar volgens mij leer ik helemaal niks. Ik geloof niet dat ik ooit zal kunnen wat hij kan. En daar hebben we het als leerlingen onderling ook vaak over. En voordat we het weten gaan we dan vergelijken. Wie van ons kan eigenlijk het meest? Wie van ons is de beste leerling? Wie van ons misschien wel het lievelingetje van Jezus? Heel kinderachtig natuurlijk. Maar soms lijkt het wel alsof hij het erom doet. Zoals laatst. Jezus moest even weg, de berg op. En het was aan zijn gezicht te zien dat daar iets bijzonders stond te gebeuren. En wie neemt hij mee? Natuurlijk weer Petrus, Jacobus en Johannes. Dat zijn dan zeker de beste jongetjes van de klas. Het is goed dat je daarover begint, want over dat voorval wilde ik het nou net hebben. Jezus is dus even weg, de berg op, met 3 van zijn leerlingen. En uitgerekend dan krijgen die 9 leerlingen die zijn achtergebleven te maken met een moeilijk geval. Er komt een vader op hen af met zijn zoon. Ach ja, die vader. Ten einde raad is hij. Alles heeft hij al geprobeerd. Bij hoeveel goeroes en genezers hij al is geweest, hij is de tel kwijtgeraakt. Maar niemand heeft hem kunnen helpen met zijn zoon. Wat ik niet allemaal met die jongen te stellen heb gehad. Hij heeft nooit kunnen praten. Hoe moet ik dan weten wat er in hem omgaat? En soms begint hij zomaar ineens te stuiptrekken. Te schuimbekken, te knarsetanden. En dan krimpt hij ineen. Dat is toch niet normaal? Alles heb ik al geprobeerd om er iets aan te doen. En dan heb ik van die Jezus gehoord dat hij ervaringen heeft met dit soort gevallen. Wat we nou weer meemaken. Hebben we dat hele end gereisd voor een consult? Is die Jezus er niet? Nou ja, dan zullen we het met zijn leerlingen moeten doen. Die zullen toch ook wel iets kunnen? En dit? Dit is de jongen om wie het gaat. Nou, ga er maar aan staan als leerling. Of zij daar wat aan kunnen doen. Stel je tafereel even voor. Hier staan die 9 leerlingen, tegenover hen de vader met zijn zoon. En al gauw staat er een hele meute om hen heen. Met ook een paar van die schriftgeleerden. Van die bedweters met wie Jezus het altijd aan de stok heeft. En de leerlingen horen hen denken. Eens zien wat die leerlingen waard zijn. Eens zien of ze wat van die Jezus hebben opgestoken. En die leerlingen proberen van alles. Maar het lukt hen niet om die jongen te helpen. En zie ze daar staan. Uit het veld geslagen. En uitgerekend dan komt Jezus terug. En natuurlijk wil hij meteen weten wat hier in vredesnaam aan de hand is. En de leerlingen horen hem denken, heb ik weer. Ben je even weg, loopt gelijk alles in het honderd. En vader die doet maar al te graag zijn beklag. Aan die leerlingen hebben we dus ook niks. En dat zeg ik ook meteen tegen Jezus zodra hij weer terug is. Ik heb tegen uw leerlingen gezegd dat ze er iets aan moesten doen, maar ze waren niet sterk genoeg. Maar u, als u iets kan doen, help ons dan. Maar in plaats van iets aan mijn zoon te doen, gaat hij tegen mij staan praten. Weet je wat hij zegt? Of ik iets kan doen? Vertrouwen. Daar gaat het om. Dan wordt alles mogelijk. Ik heb van al die goeroes en genezers al heel wat te horen gekregen. Dit is toch wel het toppunt. Vertrouwen, vertrouwen. Heb ik soms niet genoeg vertrouwen? Ligt het soms aan mij dat mijn zoon er zo aan toe is? Dat snap ik eigenlijk wel. Dat die vader zo reageert. Want die woorden van Jezus, ik iets kan doen. Vertrouwen, daar gaat het om. Dan wordt alles mogelijk. Dat zijn toch ook raadselachtige woorden? Wat moet die vader daarmee? En die zoon? En die leerling? Vertrouwen. Daar gaat het om. Dan wordt alles mogelijk. Maar gaat het dan ineens niet meer om wat wij kunnen? Hebben we zo ons best gedaan, krijgen we dit te horen. Eerst ben ik dus best pissig dat hij dit tegen me durft te zeggen. Vertrouwen, vertrouwen. Heb ik soms niet genoeg vertrouwen? Maar dan ineens... Dan ineens merk ik dat ze iets met me doen, die woorden. En dit heb ik nog nooit meegemaakt... Ben ik dat die het ineens uitroept? Ik vertrouw. Help mij als het mij niet lukt om te vertrouwen. En dan zie ik wat er met mijn zoon gebeurt. Jezus komt op hem af, kijkt hem in de ogen en roept: jij, geest van niet kunnen praten, kom uit hem vandaan. Daar ligt die jongen als een dode. Maar Jezus neemt hem bij de hand en hij staat op. Gezond en wel. Dat is heftig, hè? Wat hier is gebeurd. Ja, dat is heftig. Ja, en zo moet dat dus kennelijk. En wij konden dat niet. En natuurlijk vragen wij onszelf meteen af, waarom konden wij dit niet? En wat kunnen wij eigenlijk wel? En voordat we het weten, gaat ons gesprek weer over de vraag wie van ons eigenlijk het meeste kan. Wie van ons de beste leerling is. Wie van ons de eerste, de beste, de grootste is. En ineens komt Jezus bij ons staan. En vraagt waar we het met elkaar over hebben. Maar natuurlijk weet hij dat al lang. En wij voelen ons betrapt. Want natuurlijk gaat het er bij Jezus niet om wie de eerste, de beste, de grootste is. En wat hij dan zegt. Als je dat wilt... De eerste, de beste, de grootste zijn, dan ben je eigenlijk de laatste. dienaar van allen. Nou, die kunnen we in onze zak steken. En dan komt hij ook nog met een kind aanzetten. Net zo'n jongetje als die zoon. En hij zet het in ons midden. Slaat zijn arm om hem heen. Wie zo'n jongetje ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt wie mij gezonden heeft. Ja, dat krijg je er dus van. Als je de eerste, de beste, de grootste wilt zijn. Dan moeten we van hem zo'n kind in het midden zetten. Het in de ogen kijken. Het ontvangen. Ja, dat is dus kennelijk wat we te leren hebben. En dit was het verhaal van de leerling, de vader en de zoon. Maar misschien nog wel het meest het verhaal van het kind. Thank you.
Laat ons bidden. Lieve God, dank voor verhalen die ons kunnen verrassen, voor woorden die ons bemoedigen, voor jouw geest die ons helpt aan nieuwe inzichten. Maak ons tot mensen die durven vertrouwen op wat van u gezegd wordt, dat u niet loslaat waarmee u begonnen bent, met die schepping die goed was. Daarom zingen wij. Daarom bidden we jou voor de kwetsbaren in deze wereld. Het zijn er zoveel, kinderen, volwassenen. En wij maken deze wereld er niet beter op momenteel. Wees jij er dan, als wij tekortschieten. Daarom bidden we. Nabije, erbarmend genadig, rijk aan liefde, dat we daar toch ook open voor mogen staan, daarna mogen leven, daarop mogen hopen, wetend dat jij ons bewaart in jouw handen. En zo bidden we hier voor mensen in ons eigen midden, die daar zo naar verlangen, omdat misschien hun lijf of hun hoofd niet meer willen. Omdat ze zich verloren voelen. Wees er dan. En luister naar ons als we in de stilte bij je leggen wat er leeft in ons hart. En laten we nogmaals zingen. Thank you. En we bidden het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader.
De bloemen die gaan vandaag met een hele hartelijke dank van de gemeente natuurlijk naar Guido. Voor het mooie verhaal waar we allemaal helemaal stil naar geluisterd hebben. Echt heel mooi. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. Of zoals Johan altijd zegt, u geeft, wij geven door. Ik denk dat dat een hele mooie zin is voor de wijkdiaconie collecte. Dan is de tweede collecte voor de opbouw van de wijkgemeente. Dus voor gelden voor alle kosten die de vieringen met zich meebrengt. En het offerblok is voor de voedselbank in Overvecht. U weet, het nieuwe concept, het staat eigenlijk in een omgeving waar heel veel sociale hulp te verwachten is voor mensen. En het is een nieuw winkelconcept. Ik denk dat het een mooi concept is wat uw geld ook waard is.
Het is vandaag tweede zondag van de maand. En dan is er altijd een waken in een van de kerken in de stad Utrecht. En soms ook hier in het Johannescentrum. Vandaag is het Nicolaaskerk aan de beurt. Om 19:30 begint de waken en het zijn vaak bijzondere bijeenkomsten. En ik nodig jullie van harte uit om daarheen te gaan. 19:30, Nicolaaskerk in de stad.
Hier gaan, nu gelijk of na de koffie, maar laten wij van hier gaan als gezegende mensen, in het vertrouwen dat wij elkaar en deze wereld met vallen en opstaan tot zegen kunnen zijn. De eeuwige zegenen onze ogen, dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien. De eeuwige zegenen onze oren, dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen. De eeuwige zegene onze lippen, dat zij woorden van troost en vertrouwen mogen spreken. De eeuwige zegene onze handen, dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven. Amen.